Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Het zou toch heel beroerd zijn als ik hier ging staan voor een lege zaal. Ik ben in ieder geval blij dat jullie er allemaal zijn. En we gaan door een hele turbulente tijd. Ik heb u de vorige keer daar iets over verteld. En God doet buitengewone geweldige dingen in ons leven. Amen? Of ben ik de enige die dat ervaart? Ben ik de enige die ervaart dat mijn leven in Gods handen is en dat Hij het stuurt en dat Hij het leidt en dat Hij dingen op je pad brengt die je niet voor mogelijk had gehouden? De Bijbel zegt, roep mij toch aan en ik zal u voortaan grote en machtige dingen doen laten zien waarvan gij niet weet. Nou, dat hebben we meegemaakt de hele maand oktober. In oktober zijn we een maand naar vrienden geweest in Zuid-Afrika. Die hebben daar in 2007... een multifunctioneel centrum gebouwd, midden in de township, midden in het meest arme gedeelte van Zuid-Afrika. Als je daar voor de eerste keer rondloopt, dan geloof je je eigen ogen niet. Ik zeg wel eens, eigenlijk zou elk jeugdlid en elke tiener daar een keer geweest moeten zijn. Het verrijkt je leven enorm. Waarom? Omdat je daar ziet en leert dat het niet een vanzelfsprekendheid is dat je kleding aan je lichaam hebt. En dat je elke dag een bord warm eten hebt. En dat je daar onvoorwaardelijke liefde van een vader en een moeder krijgt. Dat is niet vanzelfsprekend op deze aarde. En dat hebben we daar ontdekt. Bittere armoede. We hebben daar ook hele mooie dingen mee gemaakt. Terwijl we daar bezig waren. Ik heb daar in één maand 14 keer mogen spreken, waaronder een vierdaagse conferentie, waarin ik eigenlijk de spreker was. En het was een heel grappig moment. Toen we de conferentie begonnen, hebben we een aantal liederen gezongen en wij werden voorgesteld als de man van God uit Nederland. Zo gaat dat in die Afrikaanse landen. Je bent overal de man van God. Volgens mij is iedereen een man en een vrouw van God, of niet dan? Amen, lijkt mij wel. Zonen en dochteren van de Allerhoogste, zegt de Bijbel. Maar goed, we waren daar en we hadden op de eerste dag een geweldige aanbiddingsdienst. En nou moet u begrijpen, in dat Zuid-Afrikaanse land zijn net als hier verschillende dialecten. Zoals je hier Fries en Gronings hebt, maar dat gaat dan nog een stap verder. De Koza-mensen, dat is ook zo'n groepering, die verstaan bijna geen Engels en geen Zuid-Afrikaans. Die komen uit Angola en die komen uit Congo. Dat is een aparte cultuur binnen de Zuid-Afrikaanse mensen en die hebben een vertaalster nodig of een vertaler. En ik werd ook aan de vertaler voorgesteld en ik zeg tegen de voorganger, het lijkt me een goed plan als we eerst voor elkaar bidden. Als zij voor mij bidt en ik voor haar. En toen zegt hij tegen mij, begin jij maar voor haar te bidden. Ik zeg, prima, dus ik leg haar de handen op. En voordat ik één woord gezegd had, viel ze in de geest. En ze lag 20 minuten op de grond. En de conferentie moest beginnen. Dus ik zeg, nou, laten we eerst nog maar een paar liederen zingen. En dan gaan we daarna wel beginnen. Dus later krabbelde zij overeind. En dat was een heel leuk, hilarisch moment. Een van de dingen die we meemaakten was... We hebben meegedraaid in het totale programma, van 's morgens tot 's avonds. En we hadden gezegd, we komen als volunteers, als vrijwilligers. En we willen overal in meewerken. De hele maand. Elke dag was er voor ons een programma. Hetgene wat de meeste indruk maakt, is dat je iemand boven een bord warm eten ziet huilen. En als je met zo'n persoon in gesprek gaat... Dat hij zegt van, als Frans en Carly hier niet waren in deze township, dan ging ik dood van de honger. Hallo. Wij als Nederlanders kunnen ons dat niet realiseren. Dat als er niet mensen een gebied binnenkomen met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus en met een passie in hun leven om iets aan die armoede te doen, dan zouden ze sterven van de honger. Hele grote groepen in die township bestaan niet voor de regering. Waarom? Ze krijgen geen identiteit. Ze hebben geen ID-kaart. Eigenlijk bestaan ze helemaal niet. En ze worden weggestopt in houten hutjes. En ik zei wel eens tegen Tineke, ik heb geen hond, maar ik zou mijn hond er nog niet eens insturen. Echt erbarmelijk om te zien. Het was echt in het begin een cultuurschok voor ons. Maar gaandeweg leer je met die mensen omgaan. En hebben we ook hele fantastische dingen meegemaakt. In een van de eerste diensten waar ik sprak, was God zo bijzonder aanwezig in Plettenburg B. Een fantastische plaats. Ik denk met een kerk van 120 mensen. En de dienst begon en we hadden een aantal heerlijke liederen. En God legde op mijn hart om gelijk voor mensen te gaan bidden. Dus die volgende zat te kijken, wat gebeurt er nu? En ik zeg tegen iemand, wie heeft er een doof oor? En er ging gelijk een jonge jongen staan. Ja, mijn oor is doof. En ik legde hem de handen op en voordat ik eigenlijk gebeden had, opende God zijn oor. En een andere vrouw met een ernstig rugprobleem, die ging staan en ik bad voor haar en de pijn was weg. Op de straat, als ik op de straat liep, dan zei de Heilige Geest soms tegen mij, bid voor die vrouw. En dan liep ik erheen en dan raakte ik met haar in gesprek. En dan zei ze, die vrouw zei tegen mij, ik heb elke dag overal pijn in mijn lichaam. Ik zeg, geloof je dat God je aan kan raken? Ze zegt, ja, ik leg haar de handen op, gewoon op straat. En ik bad voor haar en boem, de pijn was weg. Ik zeg, wat voel je? Ze zegt, niks. Of nee, ze zei, nu niet. Nu voel ik niks. Ik zei, dan is het weg. Een andere jonge man die vanaf zijn werk, als ze al werk hebben, met een grote fles water langs de straat liep, zo dronken als een maleier, helemaal. Dus ik sprak hem aan. Hij zegt, ik heb de hele dag al last van mijn maag en ik ben eerst eens naar de toverdokter geweest en die heeft mij een fles ingestraald water gegeven en daardoor moet mijn maagpijn weggaan. Ik heb hem het evangelie uitgelegd. Ik heb gezegd dat ik geloof in God en dat ik geloof in Jezus, die nog steeds wonderen kan doen. Hij zegt, mag ik voor je bidden? En ik bad voor die jongen, ter plekke werd hij nuchter en zijn maagpijn was weg. Weet je hoe dat komt? Ik heb iets ontdekt. Waarom zien we dat à la minuut gebeuren? Omdat die mensen totaal niets anders hebben. De Bijbel zegt dat onze rijkdom ons vaak in de weg staat. Hetgeen wat wij hebben, we hebben het allemaal op de rit. We hebben het allemaal voor elkaar. Oh ja, zondags gaan we naar de kerk. Maar die mensen, die hebben zo'n grenzeloos vertrouwen. Die mensen zijn er zo open voor. Als het voedselprogramma 's middags om 3 uur begint, dan komen daar uit de buurt 200 mensen in dat gebouw om een bord warm eten te halen. Wegwerkers, mensen die toevallig in de buurt zijn, een groot deel van dat dorp, ze lopen allemaal uit naar dat gebouw om te eten. Maar voordat we gaan eten, ik stond ook met een groot schort aan in die keuken, borden op te scheppen. Geweldig om te doen. Kleine kindjes die amper kunnen lopen, komen daar binnen om ook een bordje naar binnen te schrapen. Want er is gewoon thuis helemaal niks. En dat doen ze 3 keer in de week, maandag, woensdag en vrijdag. Op 4 verschillende locaties in die township wordt gemiddeld per week 2000 borden eten uitgedeeld. Hallo. Allemaal met gesponsord geld uit Nederland. Prijs de Heer. En voordat we gingen eten, ging er een groepje van die medewerkers, waaronder een 86-jarige man uit die township. Hij zag er niet uit, maar een real kind van God, vol van de Heilige Geest. Als die man begon te bidden, hallo, als die man begon te bidden, dan hoorde ik ergens daar in de buurt, fasten your seatbelts. Want die man, als die begon te bidden, dan haakte hij in de troon van God. Dan gebeurde er echt iets in de hemelse gewesten. Je kan je vragenlijstje opnoemen. Van Heer, wilt u mij vandaag helpen? En nou ja, u kent dat wel, onze geëikte. Maar die man, als die zijn mond opende in gebed en ik had zijn hand zo vast, hij gloeide helemaal, dan haakte hij in de troon. En dan kon het niet bestaan dat God hem niet hoorde. En dat God niet in actie kwam. We gaan zoiets lezen uit de Bijbel. Als jij vanuit je hart een cry out to the heaven hebt, een uitroep naar God in de hemel, dan kan het niet anders, lieve mensen, of God komt in beweging. Waarom zijn jullie allemaal zo stil vanmorgen? Omdat ik zo druk ben, moet je zeggen. Ja, zegt hij gelijk. Sorry dat ik vanmorgen een beetje laat was. Maar ik zat al 10 minuten in de auto te knijpen en daarom moest ik eerst even naar een andere plek. Ik ben meestal gewend om hier met jullie te bidden. Nou, dat ging nu even niet, want ik moest dat echt doen. Anders zou het heel vervelend voor jullie zijn, misschien later. Maar goed. Als die man begon te bidden, lieve mensen, dan gebeurde er wat in de hemelse gewesten. Hij was een soort padres familias, hoe noem je dat in het Spaans, in het Italiaans, padres familias. De persoon waar heel veel om draait. Hij bad voor die township, hij bad voor zijn omgeving, hij bad voor het gebouw. Een prachtkerel, Jack. 86 jaar, maar powerful. We gaan een stukje lezen. 2 Samuel 22, ook zo'n gedeelte waarin David het uitroept tot God. Ik moet er nog iets bij zeggen. Ik moet er echt voordat we gaan lezen iets bij zeggen. Als denken mensen soms van, oh, zij alleen en ik niet. Lieve mensen, begrijp me goed wat ik net verteld heb. Ik ben er ook achter gekomen in de Bijbel dat een roep naar God niet alleen expliciet verbaal hoeft te zijn. God kan jou roep uit het centrum van je hart, uit het diepste van je wezen. Kan God de roep, kan God al horen voordat jij je mond geopend hebt? Wie zei dat? Ja, precies, zuster. Halleluja. Want stel je voor dat je iets aan je stembanden mankeert. Of je bent zo verzwakt dat je verbaal niet eens iets in de lucht kan werpen. Maar God ziet de diepte van jouw hart aan. Die ziet al lang aan wat er in het centrum van jouw ziel, wat er in het centrum van jouw hart beweegt. Dus alles wat je met de intentie naar de troon doet, dat wordt daar opgevangen en geregistreerd. En dan geloof ik dat God in actie komt. Dus het is niet alleen verbaal, maar het is ook non-verbaal. 2 Samuel 22. David sprak tot de Heere de woorden van dit lied en dagen dat de Heere hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de greep van Saul. Dan begint David. O Heere, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, de rots bij wie ik schuil. Hij begint eerst God te prijzen voor wie die is. Mijn schild, horen mijn heils, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser, van geweld hebt gij mij verlost. Geloofd zij de Heere, roep ik uit, want van mijn vijanden ben ik verlost. Voorwaar, de baren des doods hadden mij omvangen. En stromen van verderf hadden mij overvallen. Banden van het dodenrijk hadden mij omgeven. Valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Toen het mij bang te moede was, riep ik de Heere aan. Ik geloof dat je allemaal een periode in je leven kan hebben waarin het jou soms bang te moede wordt. Weet je wat bang te moede betekent? Dat de omstandigheden jou zo overroelen dat jij het even niet meer ziet zitten. Het is mij verschillende keren in mijn leven bang te moede geweest. En daar hoef je echt niet voor te schamen, want daar ben je mens voor. Iedereen heeft zijn gevoelens, iedereen heeft emoties, iedereen heeft op zijn tijd zijn verdriet, iedereen heeft zijn situaties die je totaal niet begrijpt, maar die jou wel overkomen. Dat heeft ieder mens. Ieder mens heeft die momenten. Ieder mens heeft een periode of een moment dat het jou bang te moede wordt. En wat gebeurt er dan als het jou bang te moede wordt? Dan is de mens geneigd om het eerst zelf op te lossen. Dat zit in onze genen, dat zit in de Hollandse karakter. Eerst begin je te zoeken naar een oplossing. Eerst denk je gelijk in je gedachten, wat kan ik doen om het probleem op te lossen? Hè, toen onze kinderen klein waren, Koen en Tessa, toen heb ik menige keer gerend door de straat achter zo'n kinderfietsje. Ken je dat? Toen rende ik door de straat en toen hield ik dat zadeltje van hem vast, zo'n klein geel fietsje, ik zal het nooit vergeten. En dan rende ik naar het begin van de straat en dan draaide ik hem om, al tillende, dat vond hij prachtig. Dan pakte ik dat fietsje zo met jongetje en al en dan wop. En zei ik, nou die kant op. En ik rende achter hem aan in dat zadel vast te houden. Maar ik had het nog niet één straat volgehouden en weet je wat hij toen zei? Ik het zelf doen. En weet je wat ik bij heel veel mensen heb ontdekt? Als het hun bang te moede wordt, dat je dan meestal bent geneigd om te zeggen, ik het zelf doen. Maar God is zo'n liefdevolle God. Hij is zo vol van onvoorwaardelijke liefde, dat hij het liefste hebt en dat hij eigenlijk wacht tot jij God gaat aanroepen. Tot jij God gaat aanroepen, als het jou bang te moede wordt dat je inhaakt in de troon. En dat je niet horizontaal roept, help, help, help. Maar dat je tot de hemel roept, help, help, help. En dan zegt God tegen Gabriel, er roept iemand om help, in actie komen. Kom, 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 kom. Maar wij zijn zo geneigd. En ik ook in mijn eigen leven, als het me bang te moede wordt om zelf naar oplossingen en handvaten te zoeken. Ben ik de enigste of zijn er meer die dat herkennen? Ja, Hollanders hè. Hollanders, dat lossen wij op. Als er een probleem in de wereld is, is er altijd wel een Hollander bij betrokken die denkt het op te kunnen lossen. Maar God verwacht van ons, hij wacht erop dat we help, help, help naar de hemel roepen. En ik bedoel niet te zeggen dat je voor alles maar op de bank moet gaan liggen. Ik bedoel niet te zeggen, je gaat op de bank liggen 24 uur in de dag en zeggen van nou, help, help, help en God regelt alles. Hallo, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel wel, als het jou in jouw dagelijks leven bang te moede wordt, dat je gaat roepen naar de hemel en dat God in actie kan komen om jou te hulp te komen. En je uit dat bang te moede vandaan te halen en je weer op je benen te zetten. Maar Hollanders zijn niet zo van geholpen worden en je laten knuffelen en liefde van God gewoon ontvangen. Daar zijn wij niet zo van. Of wel? Of hier in Tiel wel? Wel? Jullie gaan de goede kant op. Jij wel? Halleluja. Tenminste één die ervoor gaat. Ja, precies. Precies. Ik ook hoor trouwens. Ik was ook gereformeerd opgevoed, maar ik was niet zo'n brave. Waarom zit jij zo te lachen, Piet? 2 Samuel 22 en dan komt het. Het werd hem bang te moede en hij begon te roepen tot God. Ik riep de Heere aan, zegt David. En dan is het mooi, hè, dat volgende vers. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. Lieve mensen, als jij een cry out to de hemel hebt, als het jou bang te moede wordt, staat hier en jij roept tot God, dan wordt jouw stem gehoord. Jouw stem wordt wel degelijk gehoord. Het wordt misschien niet onmiddellijk opgelost zoals jij voor ogen hebt. Maar God komt wel degelijk in actie. God komt wel degelijk in actie. De afgelopen 1,5-2 jaar hebben wij in ons leven heel duidelijk gezien dat God voor ons uittrekt en Hij de dingen voor ons in orde maakt. Hallo. Ik heb jullie verteld dat wij in een hele grote bungalow hebben gewoond, 1,5 jaar lang. Dat is inmiddels weer voorbij. Halleluja. We hadden ons ingeschreven bij de woningbouw en de mevrouw van de woningbouw had tegen ons gezegd, of heb ik het al verteld? Kan volgens mij bijna niet. Doe nog maar een keer, het is zo'n leuk verhaal. De vrouw van de woningbouw bij het intakegesprek had tegen ons gezegd, luister even goed, ik zal jullie naam noteren, vanaf nu zijn jullie ingeschreven, maar reken maar niet dat jullie binnen 3 jaar een huis krijgen. En ik zei er gelijk achteraan, maar dan ken je mijn God nog niet. Toen zegt ze, wat bedoelt u? Ik zei, dat ga ik u later vertellen. Oké, dus we werden ingeschreven. En ze zegt, je moet 3 jaar ingeschreven staan voordat je in aanmerking komt voor een huurwoning. En elke dag krijg je 1 punt. Pff, voor de snelle rekenaars onder ons, dat is bijna 3 jaar wachten voordat jij in aanmerking komt. Afijn, we waren een tijdje ingeschreven. En Tineke, die heel slim is met de computer, veel slimmer als mij. Halleluja. Die zat op een gegeven moment te zoeken op de site van de woningbouw en er komt een prachtig seniorenhuisje voorbij. Maar ja, haar natuurlijke verstand zei van, ja, je hebt nog maar 500 punten, dus dat wordt eigenlijk niks. Maar ze dacht bij zichzelf, wie niet waagt, wie niet wint. Hoe zeg je dat? Niet geslagen is altijd mis? Of zeg je het anders? Oh, ja, ik ben nogal streng opgevoed vroeger, dus dat zit er nog een beetje in. Als de politie aan de deur kwam, dan riep mijn moeder altijd mijn naam gelijk. Maar goed, dat is wat anders. Tineke dacht bij zichzelf, niet geschoten is altijd mis, dat is de goeie. En ze denkt, ik schrijf erop in, wat kan mij het schelen? We hebben een grote God en we bidden ervoor dat we op de juiste plek terechtkomen. Dus zij doet een verzoek om in aanmerking te komen voor een 55-plus huisje. Een seniorenwoninkje. We gingen van naar heel groot naar redelijk klein. Maar goed, maakt niet uit. Wij waren een keer onderweg geweest naar vrienden in Nederland voor een gesprek of voor een afspraak. En we komen terugrijden naar huis. En ik zeg nog tegen Tineke, wat zou het fantastisch zijn als we iets horen van de woningbouw. En we komen het pad oprijden bij onze riante bungalow en ik doe de brievenbus open. Huh? Een brief van de woningbouw, schat, snel naar binnen. We maken hem open. U komt in aanmerking voor het seniorenwoninkje. Halleluja! 500 punten, niet 3 jaar wachten. Want mijn God is heel groot. Mijn God kan alles. Mijn God is almachtig. Dus ik zeg tegen die mevrouw later die we spraken bij de woningbouw. Ik zeg, mevrouw, u had een paar dingen gezegd. Maar nu hebben we binnen een half jaar een huis van jullie gekregen. Terwijl we er helemaal niet voor in aanmerking kwamen. Nee, zegt ze, dat klopt. Ja. Ja, klopt. Jij kan goed rekenen. Maar het zijn er nog lang geen 1000. Dat klopt. En we zaten zo met haar in gesprek. Ze zegt, het was heel frappant. Ja, mijn God is heel frappant. Was heel frappant, juist voor dat adres, daar was niemand in geïnteresseerd. Heel veel vraag naar seniorenwoninkjes, maar niet op dat adres. En toen ging ik kijken in het systeem en toen zag ik dat jullie er behoefte of graag in wilden. Dus jullie hebben het gekregen. En dan hadden we een hele lieve vriend. Hij zit hier in de zaal, hij kijkt een beetje naar beneden. En die is een paar weken komen helpen. En we hebben een paleisje. We hebben echt een paleisje wat precies bij ons past. Het was helemaal niet mogelijk. Maar er was een roep naar de hemel. Heer, help, help, help. Want van het voorjaar moeten we uit die grote bungalow vandaan. En wij weten niet hoe en waar naartoe en wat. Maar hij weet alle dingen. Wij besloten om naar Afrika te gaan. Terwijl ik in een bijstandsuitkering zit. En wij besloten, als we het nu niet doen, dan komt het er misschien niet meer van. We gaan nu naar onze vrienden in Afrika. Dat verlangen was er al vanaf 2007. En omdat ik nog steeds in een bijstanduitkering loop, heb ik dat aangevraagd bij de ISD. Ik was de eerste, ook dat is een wonder, die toestemming krijgt om een half jaar naar het buitenland of een maand naar het buitenland te gaan met behoud van uitkering. Hallo. Zo is onze God. Maar goed, wat wou ik er nou over zeggen? Ja, we zijn daar zo mee bezig geweest en we hebben een maand in Afrika zijn we geweest. En we komen terug uit Afrika en we zijn voor een gesprek bij de ISD en ineens komt er een mogelijkheid op ons pad, helemaal uit het niets, om opnieuw in een opleiding te gaan. Ik zit sinds een week weer als 60-jarige in de schoolbanken. Ik ben weer student. Dat is heel leuk om te doen met 15 mensen. En we krijgen een opleiding om bij mensen thuis te gaan in de zorg om op te nemen daar samen met de mensen of met familie welke zorg mensen nodig hebben, zodat zij langer in hun eigen situatie kunnen blijven wonen. Jullie weten dat uit het nieuws dat alle zorg die teruggelegd wordt bij de gemeentehuizen, bij de overheid, plaatselijk, en de gemeenten zitten met hun handen in het haar, want die weten lang niet hoe ze dat allemaal moeten aanpakken, die zijn slecht voorbereid. En een christelijke vriend van mij heeft daarop een bedrijfsplan geschreven. Dat is door de gemeente Hollandskroon met open armen ontvangen. En nu mogen 15 mensen uit de uitkering, allemaal 50-plussers die een stukje levenservaring hebben, opgeleid worden met behoud van uitkering. Super. En de garantie is gegeven, als ik die opleiding na 3 of 4 maanden met goed gevolg doorlopen heb, dan krijg ik een vaste baan met een goed salaris aangeboden. Uit het niets vandaan. God is zo goed, lieve mensen. Waarom? Omdat hij je hartekreet hoort. Waarom? Als jij uitschreeuwt naar de hemel, dan mag je weten dat hij, de grote God, in actie komt. Halleluja. Je haakt aan in de troon. En dan staat er in het 8e vers, toen dreunde en beefde de aarde. God komt in beweging. De grondvesten van de hemel sidderden en daverden, omdat hij in toorn ontbrand was. Weet je waarom hij in toorn ontbrand? Weet je waarom God in toorn ontbrand? Als jouw schreeuw naar de hemel is, dan komt God in actie en zijn toorn ontbrand. Weet je tegen wie en tegen wat? Tegen de omstandigheden. Tegen de mensen die jou te nakomen. Ik heb geleerd als christen, ik hoef zelf niet te vechten. Ik hoef mezelf niet te verdedigen. Ik hoef niet naar een advocaat of een rechtbank, want God is mijn rechtvaardigheid. Hij komt in actie als ik roep. Hij neigde de hemel en daalde neder. Donkerheid was onder zijn voeten. Hij reed op een gerub en vloog. Hij verscheen op de vleugels van de wind. En dan sla ik even een stukje over naar 26. Naar 26. Een roep naar de hemel en God komt in actie. En wat zegt het 26e vers daarop? Jegens de getrouwen toont gij u getrouw. Trouwheid is voor God ontzettend belangrijk. Zijn we trouw in ons geloof? Zijn we trouw in onze dagelijkse dingen om de weg van God te gaan? Jegens de onberispelijke toont gij u onberispelijk. Jegens de reine toont gij u rein. Maar jegens de verkeerde toont gij u een tegenstander. Het ellendige volk verlost gij. En uw ogen zijn tegen de hoovaardigen. Gij vernedert hen. Want gij, o Heere, zijt mijn lamp. En de Heere doet mijn duisternis opklaren. Met u, zegt David, immers loop ik op een legerbende in. En mijn God, met mijn God spring ik over een muur. Hier zien we heel duidelijk wat het betekent als jij je roep richting de hemel zendt. God komt in beweging. We gaan even naar een ander gedeelte uit de Bijbel, naar Psalm 107, waar we ook een aantal mensen zien die hun roep richting de hemel zenden. Vier gedeeltes in Psalm 107, vier groepen van mensen die door verschillende dingen in hun leven heen gaan, maar die ook besluiten om te roepen tot God. We beginnen bij vers 4. Boven die psalm staat, God redt uit alle nood. Er staat niet, God redt af en toe uit een nood. Nee, er staat, God redt uit alle nood. God redt uit alle nood. Ik zou denk ik wel een hele ochtend kunnen vullen met getuigenissen, waar ik zelf bij betrokken ben geweest. Het getuigenis over er was een nood in een mensenleven, maar de mens besloot om te roepen naar de hemel en God redde hun uit hun nood. Ik zou daar wel de hele morgen over kunnen spreken. Ik heb zoveel mensen meegemaakt de afgelopen jaren die een besluit namen om tot God te roepen. En hun getuigenis is dat God hun redt uit die nood. Dat God het probleem ombuigt tot iets goeds. Als het jouw bang te moede wordt en je zegt, oh, hoe kom ik uit dit probleem vandaan? Dit is onmogelijk voor mij. Dat is jouw roep naar de hemel om jouw bang te moede voor de troon van God te leggen. Een van de prachtige verhalen van een Joodse man, Elkana, en zijn twee vrouwen, Hanna en Peninna. En Peninna werd wel redelijk bevoordeeld ten opzichte van Hanna. Peninna schonk Elkana kinderen en Hanna bleek geen kinderen te kunnen krijgen. Tot op zekere dag werd dat geen kinderen kunnen krijgen voor deze vrouw zo'n enorme last. Ze ging haar zo gebukt onder. Het werd haar zo bang te moede dat zij besloot om naar het huis van God te gaan. Om haar cry out, om haar schreeuw richting de hemel te doen horen. En ze zat daar voor in die tempel en een oude priester die dat eens aanzag, die dacht bij zijn eigen, wat is hier aan de hand? Dan staat er, ze dacht eerst dat ze dronken was. Zij gooide haar hele hebben en houden eruit. Alles wat haar bang te moede was geworden, gooide ze naar de troon. En ze zegt, oh God, help mij toch, want ik red het niet langer. Ik ga er gebukt onder, ik ga er kapot aan. En dan zie je zoiets moois gebeuren, dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, over deze vrouw nederdaalt. Herken je dat? Als je midden in een gigantisch probleem zit, als het je bang te moede is en de omstandigheden jou dreigen te overroelen, dat je het niet meer weet, dat je denkt van help, 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 ik bezwijk, dan ineens is daar de tegenwoordigheid van God. Halleluja. Ik heb het als enigste, merk ik vandaag. Dan is daar ineens die tegenwoordigheid van God. De Bijbel noemt dat de onuitsprekelijke diepe vrede van God. De hele wereld staat in brand, maar jij ervaart op dat moment persoonlijk dat God heel dicht bij je is. En dat hij als het ware zijn liefdevolle deken om je heen slaat op dat moment en zegt, het komt wel goed. Net als die reclame van, het komt wel goed, jochie. Het komt wel goed. Het is mij verschillende keren bang te moede geworden. We gaan zo verder met dit gedeelte. Bang te moede geworden. In één moment, ik was voorganger in Haarlem. En wij waren bezig, Tinek en ik, om alle mensen te leren kennen. We deden 3 bezoekjes op 1 dag. Wat achteraf veel te veel was. En ik begon 10 kilo te groeien, want iedereen had appelgebak op tafel staan. Dus mensen leren kennen, een nieuwe gemeente, zelfstandig voorganger, dat was ik voorheen niet geweest, maar nu had ik wel de eindverantwoordelijkheid. En we gingen verhuizen als kerk van het ene gebouw naar het andere gebouw en we hadden met een vrijwilligersgroep, waren we de hele kerk aan het verbouwen. Dat hebben we 8 maanden gedaan. Het is ook een plaatje van een kerk geworden. Maar op een gegeven moment waren er dagen dat ik het echt niet meer zag zitten. We hadden een deadline gesteld van op die datum willen we de eerste dienst hebben. Want als je dat niet doet, dan duurt het 3 jaar. En op een gegeven moment zag ik het even, het werd me bang te moede. Het duizelde me aan alle kanten. En ik reed langs het water terug naar Haarlem-Noord. En toen reed ik achter een oud vrachtwagentje met een enorme sticker op de achterkant. En weet je wat erop stond? Uiteindelijk komt het goed. Dat stond er achter op die vrachtwagen. En het was zo'n knipoog van God. Het was net of God daar nederdaalde en tegen mij zei, jochie, maak jij je nou niet zo druk, want het is mijn werk. Maak jij je nou niet zo druk, want jij denkt dat je de baas van die kerk bent, maar toevallig ligt de verantwoordelijkheid bij mij. En het gaf me zo'n diepe vrede op dat moment. Het gaf me zo'n enorme rust. Ik weet nog op een avond dat ik gebeld werd dat mijn beste vriend, die net 50 was geworden, in één klap aan een hartstilstand overleden was. Het was de meest inktzwarte dag uit ons leven. En toen we de volgende dag daar waren en met die vrouw spraken en alles doorgenomen hadden en ik kwam terug op kantoor, toen zei ik tegen Jan, wie gaat de begrafenis leiden? Hij zegt, jij. Ik zeg, ik? Ja, hij zegt, jij. Hij zegt, dat is voor jou. Je staat zo dicht bij hem, voor jou de meest uitgelezen kans om God door je heen te laten werken. En ik zal je vertellen, er drukte zoiets zwaars op me dat ik dacht van, hoe ga ik dit doen? En red ik dat wel emotioneel? En ik begon mijn Bijbel open te slaan en ik begon te lezen. En het was of dat God daar op mijn kamer, daar in Leiderdorp, ineens mijn kamer binnenkwam. En op dat moment zo'n diepe vrede op me neerlegde dat hij zei, het komt wel goed. Er was vanuit mijn hart een help, help, help naar God. Hoe ga ik dit doen? Max is overleden. Het is al erg genoeg dat ik hem kwijt ben. En nu moet ik ook zijn begrafenis nog leiden. Hoe ga ik dit doen, oh God? Zo zat ik op mijn kamer. En toen was het of God binnenkwam en tegen me zei, het komt wel goed, jochie. Maak je niet zo druk. Ik zal daar doorheen werken. En ik zal nooit vergeten, lieve mensen, tijdens die begrafenisdienst, er konden maar 100 mensen in dat gebouwtje, het was een Molukse begrafenis, en er stonden er wel 400 buiten, met een geluidsbox. En ik dacht bij mijn eigen, wat voor boodschap ga ik brengen? Ik dacht, weet je wat? Ik ga een evangelisatieboodschap brengen met oproep tot bekering. Op een uitvaartdienst, hallo? Maar ik dacht, ik doe het. Zoveel onbekeerde mensen daarbuiten en in de zaal. Het is een uitgelezen kans om ze over Jezus te vertellen. En waarom niet? Ze vinden me misschien toch al een gekke kerel. Nou en? En ik heb dan gepredikt, lieve mensen, over de liefde van God. En over het verhaal van Lazarus. Ook al ben je gestorven, dan nog leef je voor God. En het was een fantastische dienst. En op het eind zeg ik, alle mensen die net als Max willen besluiten om een kind van God te worden, leg je hand op je hart, want dan gaan we samen bidden. En zover ik het kon zien in de zaal, 7 mensen legden hun hand op hun hart. En wat ik niet gezien heb, is misschien buiten nog vele andere mensen. Max was naar de Heer gegaan, hij leefde niet meer, maar 7 mensen kwamen tot Jezus. Hallo? Waarom? Omdat God in mijn cry-out bij me was gekomen en mij duidelijk had gemaakt, doe jij nou maar gewoon jouw ding en ik zal daar wel doorheen werken. Het komt wel goed, jochie. Fantastisch. En ik hoop dat u diezelfde ervaringen heeft in uw persoonlijke leven. Dat er soms dingen kunnen zijn die je zo kunnen overroelen. Jij weet geen uitweg meer. Maar mijn advies is, richt je cry out, richt je schreeuw naar de hemel. En God zal opstaan. Psalm 68 zegt, in de eerste paar versen, God staat op, zijn haters worden verstrooid en zijn tegenstanders zullen vluchten. Als jij je roep naar de hemel richt, dan gaat God opstaan, dan komt de hemel in beweging. Dat mag je weten als kind van God. Elke roep naar de hemel laat God niet onberoerd. Hij komt wel degelijk in actie. Hij heeft het toch beloofd in zijn woord, ik zal je nooit begeven en nooit verlaten. Van de week kregen we een telefoontje van onze zoon, dat er een 25-jarige vriend waar hij nu mee in de politieopleiding zit in Drachten, 's morgens vroeg in een heftig auto-ongeluk was omgekomen. 25 jaar. En die hele klas is helemaal in rep en roer. Ik heb verschillende keren met mijn zoon aan de telefoon gezeten van de week. En hij zei, pap, het is zo apart. Koen is 34, 35, 34. Hij zegt, pap, het is zo apart. Natuurlijk huil ik, want het was een van zijn beste kameraden. Hij zit al 2 jaar met die jongen in de opleiding. En ze hebben ook privé heel leuk contact met elkaar. Koen is een keer met hem wezen vissen. En Koen heeft onze kleinzoon meegenomen in een visbootje met z'n drieën. Die kent ook die jongen. En nu is hij er niet meer. Hij zegt, maar het is zo apart. Hij zegt, mijn hart jankt aan alle kanten. Ik heb een intens verdriet om het gemis. Maar hij zegt, ik ervaar zo'n diepe, diepe vrede. Ik denk, dat is het. Dat is het. Ik ervaar zo'n diepe vrede. Waarom? Omdat God jou draagt. Omdat God in actie komt. Omdat God deelgenoot wil zijn van jouw pijn. Omdat God deelgenoot wil zijn van jouw verdriet. Omdat God, als jij roept, deelgenoot wil zijn van jouw probleem. Dat is het. En ik zeg, wat is het fantastisch. En ik zeg tegen hem, ik zeg, probeer voor die familie, onkerkelijke mensen. En dat maakt verder niet uit, oordeel is niet aan ons. Maar probeer voor die mensen een vertrooster te zijn. Hij zei, dat ben ik al, want ik heb hele leuke gesprekken op dit moment met zijn vader. 25 jaar, weg. En toch, in al die omstandigheden, de diepe vrede van God ervaren. Lieve mensen, dat is het. Dat is jouw verbondenheid met de troon. Wij weten niet waar we nog doorheen gaan. Wij weten absoluut niet wat we meemaken als we hier straks de deur uitgaan. Maar één ding weet ik zeker. Dat God erbij is. Eén ding weet ik zeker. Dat Hij nooit zal loslaten wat Hij in jou begonnen is. Eén ding weet ik zeker. Ook al ga je misschien een ziekenhuis in. Of nog veel beroerdere dingen. Maar God staat altijd klaar als jouw hulpkreet naar de hemel gericht is om voor jou in actie te komen. Amen. Amen. Psalm 107. Nog een paar van die voorbeelden. Er waren er. Die dwaalden in de woestijn op een eenzame weg. Hoeveel mensen zijn er niet dwalende tegenwoordig? Je kan deze vier stukjes zo op onze maatschappij leggen. Er zijn zoveel dwalende mensen die maar door het leven hollen als een kip zonder kop. Die maar doen wat hun voor hun voeten komt. Daar zit helemaal geen lijn in. En een stad ter woning vonden zij niet. Hongerig waren zij, ja dorstig. Hun ziel versmachtte in hen. Ik heb mensen meegemaakt. Die konden alles kopen wat hun hartje begeerde. Die konden alles doen en laten. Die hadden een onovertrefbare bankrekening. Maar weet je wat de vrouw stond te doen in de keuken? Haar polsen door te snijden. Omdat er zo'n diepe leegte van binnen was. Alles hebben. Alles kunnen doen. Alles kunnen kopen wat je wil. En toch is daar die diepe leegte waarmee elk mens geconfronteerd wordt. Er is een leegte die niet opgevuld is. Maar wat gebeurde er in het zesde vers? Toen riepen zij, die mensen die dwaalden op een eenzame weg, toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. En dan staat er, en Hij redde hun uit hun angsten. Eén roep. In het tiende vers. Er waren er die in donkerheid en diepe duisternis zaten. Nou, dat is er ook zo een voor deze maatschappij. In donkerheid en diepe duisternis. Er leven tegenwoordig vele mensen in donkerheid en diepe duisternis. Weet je wat ik heb ontdekt? Dat de duivel rondgaat om jou in allerlei dingen een blinddoek om te knopen. En je leeft in donkerheid en duisternis. Weet je wat het evangelie van Jezus doet? Die knipt die blinddoek los. En je krijgt zicht op je eigen leven. En je gaat licht en duisternis ontdekken. En je gaat zien dat er een andere weg is voor jouw leven. Wij zijn bedoeld om met een geestelijke schaar rond te lopen. En als jij mensen over Jezus vertelt, om die blinddoek los te knippen. Zodat zij de Bijbel leren lezen. Er is een bedekking over ons leven zonder God, zegt de Bijbel. En wat wij mogen doen, is in de naam van Jezus die blinddoeken doorknippen. Wij zijn met 15 mensen in een klas. En afgelopen week heb ik de eerste week les gehad. Nou zijn we communicatietraining aan doen de eerste paar weken. En een van de dingen is om jouw eigen levensverhaal te vertellen. Dus die leraar die zegt tegen mij, Ko, wil jij je levensverhaal vertellen? Halleluja. Halleluja. Heb je even anderhalf uur? Dus ik begin daar mijn levensverhaal te vertellen. Hoe ik als Griffemeer de jongen in de Wieringermeer ben opgevoed. Ik zal u dat hele verhaal besparen. En uiteindelijk vertel ik dat ik op 23 oktober op 1989, 's avonds om 22:55 in sporthal de Watersnip, mijn knieën heb gebogen en Jezus in mijn leven heb toegelaten. En toen werd ik een kind van God en ik zie een dikke man tegenover me zitten uit Schagen van 140 kilo met dikke tranen over zijn wangen. Ik dacht, halleluja, dit gaat goed. En ik sprak hem later. Hij zegt, ik werd zo door je verhaal geraakt. Ik werd zo door je verhaal geraakt. Lieve mensen, jouw enthousiaste getuigenis, jouw verhaal over Jezus leren kennen, dat kan zoveel teweeg brengen in een mensenleven. Het kan betekenen dat blinddoeken afgaan. Hou nooit je mond als je een kans krijgt. Tegen mij hoef je het niet te zeggen, want ik roep het overal. We liepen in Zuid-Afrika in het winkelcentrum en dan kan ik het niet nalaten om gewoon mensen aan te spreken. Vind ik heerlijk. Lopen daar mensen met boodschappentassen de supermarkt uit, want het is heel raar verdeeld in Zuid-Afrika. Binnen een straal van een kilometer wonen de miljonairs, die laten grote huizen bouwen van meer dan een miljoen. Hallo. En die staan driekwart van het jaar leeg. En een kilometer verder zijn de touwships waar de kinderen geen eten hebben, behalve waar Frans en Carly zijn of misschien nog andere lieve mensen met een passie voor Jezus. Maar binnen een kilometer sterven er mensen van honger en dorst omdat er gewoon niks is. Zo slecht verdeeld op deze aarde. En dan loop ik in zo'n winkelcentrum en dan zeg ik tegen zo'n mevrouw, wat geweldig hè. Wat geweldig hè dat God van u houdt. En ze gaan helemaal recht staan. Dat God van u houdt, zegt ze, dat gaat allemaal in het Engels. Ik zeg, ja geweldig hè, dat God van u houdt. En dat hij elke dag voor u wil zorgen. Hoezo, zegt ze. Dus ik was mooi met die mevrouw in gesprek en ik kon een heleboel dingen kon ik kwijt. Mensen zijn er zo open. En er wordt niet gelijk een bewaker van een winkelcentrum bij geroepen van, we willen dit niet hoor voor onze winkel. Nee, mensen zijn zo open en mensen zijn zo ontvankelijk. Zo gaaf om te zien. Ko, wil jij je levensverhaal vertellen? Geweldig. Er waren er, staat er. Ik moet bijna stoppen, want de baby's gaan huilen. Er waren dwazen. Nou, je hebt zoveel dwazen in deze wereld. Psalm 14 zegt dat, hè? Wat staat er precies? Over dwaas gesproken. Ik dacht Psalm 14. Oh ja, 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 ja. Leuk. Ik was een keer met iemand in gesprek en die zei van, voor mij is er geen God en er bestaat helemaal niks. Ik zeg, weet je dat jouw naam in de Bijbel staat? Hij zei, huh? Ik zeg, ja, de eerste paar versen van Psalm 14. Jij staat erin. Hij zegt, je meent het. Hij zegt, wat staat er dan? Ik zeg, de dwaas zegt, er is geen God. Sta je erin? Hij stond in de Bijbel. Maar er zijn zoveel mensen die... Er zijn zoveel mensen die... Even kijken, dan moet ik even teruggaan naar die psalm. Er zijn zoveel mensen die dat ontkennen. Er zijn zoveel mensen die hun eigen verhaal hebben gemaakt. Weet je wat je ook vaak hoort? Dat mensen, ook van de week in die klas... Ja, ja... Ja, ik geloof wel dat er iets is. Hallo? Ja, natuurlijk. Ja, er moet wel wat zijn. Er is wel iets. Nou, ik noem die iets toevallig mijn God. Nou ja, nee. Nee. Nee, ik noem hem niet God. Maar er is wel iets. Nou, doe niet zo moeilijk. Noem hem gewoon je vader of noem hem God. Nee, dat gaat nou net een stap te ver. Ze geloven niet in Jezus en geloven niet in God, maar daar krijgt wel overal de schuld van. Ja, ik was met iemand aan het praten die zegt van, ja, al die ellende op de aarde. Allemaal van die ja, al die ellende op die aarde en al die narigheid die gebeurt en al die oorlogen. Ze, schei uit joh, je zegt niet dat je niet in God gelooft, maar je geeft hem wel de schuld. Slaat nergens op. Ja, zegt er iemand, ik ben atheïst. Nou, dat mag jij weten. Fijn voor je opoe, maar ja. Er is wel iets, denk ik. Totdat. Ik heb één ding ontdekt. Totdat ze zo'n gigantische aanraking krijgen van God. Totdat ze zoiets in hun leven meemaken waardoor ze er nooit meer omheen kunnen. Ik zal nooit vergeten die 23 oktober in 1989. Dat Jaap Kooi drie dingen tegen mij zei. Die hij nooit kon weten. En ik later ontdekte dat het door de Heilige Geest hem ingegeven was. Hij kon het niet weten dat mijn vader in een vreselijk ongeluk in één klap werd weggenomen van deze aarde. Hij kon het niet weten dat ik al bijna zeven jaar in een erbarmelijke omstandigheid leefde, omdat ik vond dat mijn hele basis onder mijn leven was weggeslagen. Hij kon het niet weten dat ik soms 4-5 keer op een week naar een kerkhof ging om daar een dode te bezoeken, terwijl de Bijbel zegt, je vindt er niks. Hij kon het niet weten. En ik dacht nog, zal Tineke stiekem met Jaap Kooi gebeld hebben? Nee, lieve mensen. Je hoeft maar één keer mee te maken in je leven en je ontvangt een passie die je nooit meer kwijtraakt. Je ontvangt dat persoonlijke geloof dat jij weet, dat jij weet, dat jij weet dat God er voor je is. En dat jij weet dat Jezus voor jouw zonde vrijwillig aan een kruis is gegaan en zijn leven en zijn bloed voor jou heeft gegeven. Als je dat één keer voelt en proeft en meemaakt, dan raak je het nooit van zijn leven meer kwijt. En jij kan het ontkennen, maar je naam staat getekend in het boek des levens. Jouw naam staat opgetekend in de hemel. En daarom, lieve mensen, tot slot. Als jouw hartekreet is naar de troon van God, naar het inwendige van de hemel, dan is er iemand die gaat staan. Halleluja. En die zegt tegen Gabriel, klusje voor je. Kom, tegen die engelen. Klusjes voor jullie. Dienende geesten voor ons als kinderen Gods. En de hemel komt in beweging en de hemel komt in actie. Jij hoeft nooit het gevoel meer te hebben dat je er alleen voor staat. Jij hoeft nooit het gevoel meer te hebben dat je alleen je problemen moet oplossen. Jij hoeft nooit meer het gevoel te hebben, zolang God in de hemel voor jou is, wie zal dan tegen jou kunnen zijn? Halleluja. Halleluja. Nobody. Eén ding heeft me gegrepen. De kinderen lopen daar allemaal op blote voeten. En ze rennen in glas en in scherpe stenen. En je hoort ze niet zeuren. Maar dan denk ik van, oh, er liggen zoveel kansen om onze liefde te tonen aan die mensen. Waar het ook is. Bob uit jullie gemeente werkt weer in een heel ander gebied. Andere mensen hebben een passie om naar Colombia te gaan. Er zijn zoveel mensen die een passie hebben voor een gebied of voor personen. Maar lieve mensen, laat je hart spreken. Laat je hart spreken. Zullen we nog samen bidden? Mooie tijd vind ik, bijna 11:45. Vader, ik kan u echt zeggen, Heer. Toen ik in de diepste ellende van mijn eigen leven was, dat u me nooit en dan ook nooit in de steek gelaten hebt. Ik wil hier getuigen vanmorgen, o God, voor uw aangezicht en voor de gemeente, dat u een God bent die ons altijd te hulp zal komen. U bent een God die zich bekommert om zijn kinderen, om zijn volk. Maar ook om hen die nog buiten zijn. Heer, geef ons die bewogenheid. Geef ons die passie die uw zoon Jezus ook bezat toen hij over de aarde wandelde. Heer, en hoe onze schreeuw naar u ook zal zijn, of dat nou verbaal is of non-verbaal, als het uit de diepste diepte van ons hart komt naar de troon, dan weet ik één ding, Vader, u komt in beweging. U komt in beweging en u komt in actie om ons tegemoet te komen. De Bijbel zegt, doe één stap naar God en dan doet er twee naar jou. Vader, en zo wil ik een zegen bidden over elk persoon deze morgen. Over elke situatie waar we doorheen gaan. En dat zijn soms niet zulke leuke situaties, dat weten we van elkaar. Maar één ding staat vast, u bent de God die ter plaatse is. Waar wij zullen zijn. Raak ons aan vanmorgen met uw Heilige Geest. En zij die ziek zijn, Vader, die uw kracht nodig hebben of genezing, kom met uw tegenwoordigheid op deze momenten. Kom met uw diepe vrede. Misschien zijn er mensen gestrest of depressief. Laat de vrede van God je hart aanraken vanmorgen. Misschien heb je lichamelijke klachten, maar roep vanuit je hart naar de hemel. En het zal God niet onberoerd laten. Vader, wij danken u voor elke zegening. Ook de dingen die wij in Nederland zo vanzelfsprekend vinden. Kleding, voedsel, een dak boven ons hoofd. Een liefdevolle vader en moeder. Wij danken u daarvoor vanmorgen. Omdat het voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend is. Vader, dank u om een fijne gemeente te hebben. En elkaar te mogen ondersteunen. Door dik en dun. Om elkaar te zegenen. Om als de een wat zwakker is als de ander. Om elkaar bij de arm te vatten en weer op te tillen. Om te weten dat er altijd een broer of een zus is die achter jou staat. En die je zal helpen als jij hulp nodig hebt. Zegen ons zo met elkaar, Heer. Ook de komende week. Geef ons kansen en mogelijkheden om met die geestelijke schaar, o God, de blinddoeken van de mensen die u niet kennen af te knippen. Zodat zij zicht op de hemel zullen krijgen. Zo mogen we elkaar zegenen. In die machtige naam van Jezus, die met onvoorwaardelijke liefde naar de aarde is gekomen om jouw leven te redden en je eeuwigheid te geven. In Jezus' naam. Amen. Amen.